NPO Radio 1. Avro Tros.
Kamerbreed. Met Kees Boonman.
Goedemiddag. Twee gasten vanmiddag. Agnes Jongerius, zij zit voor de Partij van de Arbeid in het Europees Parlement. En Alex Brenninkmeijer, we kennen hem natuurlijk ook als oud-ombudsman, maar vooral nu is hij lid van de Europese Rekenkamer. Welkom allebei. Meneer Brenninkmeijer, ja, lid van de Europese Rekenkamer, dat is ver weg. Althans, het is Luxemburg, maar in de beleving is het ver weg. Wat houdt u in de gaten? U bent eigenlijk een soort toezichthouder.
Wij controleren de financiën van Europa. Dan moet je denken aan 140 miljard per jaar. Dat is een enorm bedrag. En ik ben speciaal rapporteur voor onderzoek en innovatie in Europa. Dus ik kijk wat gebeurt bij onderzoeksinstituten zoals TNO, maar dan Europees breed, universiteiten en ook in het bedrijfsleven met onderzoek.
Ja, en het gaat allemaal goed, er lekt geen geld weg, het is allemaal op orde.
In Europa lekt er zeker ook geld weg en er worden ook fouten gemaakt. Die zijn vergelijkbaar met wat er in ieders huishouden gebeurt. Gooien wij zelf eten weg, kopen we kleren die we niet gebruiken, hebben we een auto staan die we eigenlijk niet nodig hebben. Dat gebeurt in Europa ook.
Oké, het huis van Europa en dit verband vergeleken, als ik u zo hoor. En Agnes Jongerius, ja, u zit voor de Partij van de Arbeid in het Europees Parlement. Ik bedoel het niet naar, maar je leest toch bijna elke dag de Partij van de Arbeid toch zo'n klap heeft gekregen bij de Tweede Kamerverkiezingen, dat nog steeds wel in een verwerkingsproces gaande is. Maar als je nou procentueel of naar verhouding zou omrekenen. Partij van de Arbeid heeft nu in de Tweede Kamer 9 zetels. De Partij van de Arbeid in het Europees Parlement heeft er hoeveel nu?
3.
En naar verhouding zouden dat er dan zijn?
Ook 3, ja. We hadden de vorige keer tussen de 2 en de 3. En we hebben een restzetel gekregen. Maar de peilingen waren natuurlijk al een hele tijd heel slecht. Die waren ook niet goed op het moment dat er Europese verkiezingen waren. Dus wij zijn nu, maken we soms wel grappen, we zijn een hele grote fractie van de Partij van de Arbeid, als je het vergelijkt met de Tweede Kamerfractie.
Ja.
Maar u heeft gelijk, die klap moet nog verwerkt worden.
Ja, ook door u.
Ook door mij, ja, zeker. Zeker.
Oké. Okay. Nou, het is helder. We gaan het vanmiddag hebben over de formatie. Dus een heel leuk onderwerp. Ik heb u van de week, meneer Brenninkmeijer, al even bij Margriet Vromans bij Radio 4 gehoord. Ik geloof dat u het met groot genoegen volgt. Toch?
Ja, zeker.
Ja, oké. Okay. En over het Europa, dat uiteenvalt. Nou ja, dan hebben we natuurlijk over Brexit, over toezicht houden, waar natuurlijk de afgelopen dagen veel gedoe over is. En dan denken we aan kippen en eieren. En ja, er staat genoeg op de agenda. Luisteraars, die kunnen ons zien op de site van Radio 1. En reageren kan via hashtag of @Kamerbreed.
Dit is Kamerbreed van Avrotros.
Ja, nou, we nemen altijd eerst het hete nieuws van de dag, zou ik maar zeggen. Ter tafel, er is niet veel nieuws, maar wel heel dominant steeds hetzelfde nieuws. En dan gaat het natuurlijk over de eiercrisis, die zich steeds verder verspreidt. Hè. Alle kranten hebben het er al dagen over. Nou, pak de Telegraaf, Kamer zonder haast. Want er is nog steeds geen duidelijkheid over een spoeddebat. Lijkt redding voor Van Dam. Hè? Weet u waarover dat gaat, mevrouw Jongerius?
Jazeker. Ik weet dat Martijn Van Dam per 1 september in dienst treedt bij jouw werkgever, de ja. NPO. En als de Kamer niet met reces van reces terugkomt, dan hoeft hij geen debat meer te hebben.
Nee.
Over of de WVA, de Voedsel- en Warenautoriteit, voldoende gedaan heeft.
Ja, en de Telegraaf die doelt natuurlijk op het feit dat het zo'n rommeltje is daar, en er in ieder geval zoveel vragen over zijn, dat de staatssecretaris, verantwoordelijke politicus, natuurlijk in de gevarenzone zit. Het AD heeft het over een waakhond die maar niet wil bijten. Ik was het woord even kwijt, bijten. En nou ja, dan gaat het natuurlijk over de problemen van de controle op wat er gaande is. Laten we eerst maar even qua nieuws kijken naar wat Pieter van Vollenhoven, lid van het Koninklijk Huis, Oranjeboven, gisteren zei in Nieuwsuur over het functioneren van die NVWA, die toezichthouder op onze voedselveiligheid. En ook over de rol van de overheid.
Ik zou al die toezichthouders willen laten samenwerken en één hoog college van staten onafhankelijk willen maken. En dat zij het publieke belang gaan dienen. En dat er niet, wat nu vaak gebeurt, toch eigenlijk een oogje dicht wordt geknepen om te zeggen, luister, de sector heeft het al zo moeilijk. Er gaan dubbele belangen spelen. En de overheid heeft ons eigenlijk een beetje in de steek gelaten door te zeggen, we laten dan de sector zelf over. Maar dat is eigenlijk een ordinaire bezuinigingsactie om op het toezicht te kunnen bezuinigen.
Ja, meneer Brenninkmeijer, ik vraag toch aan u als eerste. U bent toch een soort van toezichthouder in Europa. U bent ook nog ombudsman geweest. Dus bij de ombudsman zullen nu ook zeker vragen over die crisis liggen en alle mensen die er al dan niet door benadeeld zijn. Het is een harde uitspraak van Vollenhoven, hè?
Ja, het is een harde uitspraak.
Waarom?
Nou, het belangrijkste is eigenlijk meer de staatsrechtelijke kant van het geheel. Namelijk dat hij zegt dat de toezichthouders onafhankelijk moeten zijn. En wat dat betreft kan ik zijn visie wel direct onderschrijven. Omdat ik als ombudsman ook heb waargenomen dat de verschillende toezichthouders, bijvoorbeeld in de Inspectie voor de Gezondheidszorg enzovoort, dat die allemaal zo dicht bij ministers zitten dat de rolvervulling door die instanties heel sterk politiek gekleurd raakt. Terwijl je eigenlijk gewoon moet zeggen, toezicht is iets wat volstrekt onafhankelijk moet gebeuren. Dat geldt voor de Europese Rekenkamer, dat geldt voor de Algemene Rekenkamer, dat geldt voor de ombudsman. Dus die onafhankelijkheid van toezichthouders vind ik wel heel erg belangrijk. Een tweede punt wat Van Vollenhoven noemt, dat is het ordinair bezuinigen. En daarbij zou ik wel een waarschuwing willen laten horen. En dat is het volgende. Als er iets misgaat in onze samenleving, kijken we steeds naar de overheid. Heeft de overheid dit, heeft de overheid dat? Als we dat vinden, dan moeten we ook heel veel geld gaan investeren in de overheid. Want dat kost gewoon heel veel. En het is de vraag of dat een oplossing is van het probleem. Want we moeten tegelijkertijd constateren dat als het gaat om de landbouwsector of de chemie of welke sector dan ook, het gaat om een maatschappelijke verantwoordelijkheid die veel breder is dan alleen die van de overheid. En als alles afhangt van de overheid, dan verstikt dat ook alleen maar.
Dan zegt u eigenlijk tussen de regels door dat je ook naar de sector en gewoon zonder meer veehouders moet kijken.
Ja, zonder meer. En dan moet je dus de vraag stellen, hoe is de sector nu georganiseerd? Er is natuurlijk ook kritiek gekomen op het feit dat de productschappen weg zijn gevallen als controlelaag. Ja. Je zou ook eens naar het buitenland moeten kijken in hoeverre men in het buitenland structuren heeft die effectief zijn. En vooral ook Europees. Hè? Want je ziet het begin, ja, Nederlands en dan beginnen de Belgen en de Nederlanders met elkaar te stoeien wie verantwoordelijk is. Maar uiteindelijk voedsel, chemie, brandstoffen, noem maar op. Het is allemaal globaal. En dan moet je het eigenlijk Europees bekijken.
Ja, je moet het Europees bekijken. Nou, dat kan, dat doet u ook, omdat u bij de Europese Rekenkamer werkt. Maar mevrouw Jongerius, u bent Europarlementariër. Het Europees Parlement komt eind september bij elkaar om eens te praten hoe dit allemaal zo gelopen is.
De Europese Raad.
Of de Europese Raad,
Dus de ministers van
de ministers
landbouw.
Komen bij elkaar. Maar goed, het Europees Parlement die is in september ook weer terug.
Zeker.
En zal het er zeker ook over hebben. Want ook in alle buitenlandse kranten staat het. Op de voorpagina van de Britse kranten, Franse kranten. Overal is dat met een ei in Nederland en een kip hier begonnen. Een heel groot onderwerp. Een heel groot politiek onderwerp dus.
Een heel groot politiek onderwerp. Wij hebben natuurlijk ook een enorm grote agrarische sector die ook heel veel exporteert.
We zijn zo'n beetje de grootste.
We zijn zo'n beetje de grootste. Voor een klein landje is dat eigenlijk heel bijzonder. Dus als er een probleem is met voedsel, dat dan er ook in de richting van Nederland gekeken wordt, dat is inderdaad niet verwonderlijk eigenlijk. Wat je op Europese schaal natuurlijk ziet, is dat heel veel van het toezicht nog steeds bij nationale toezichthouders belegd is. Terwijl voedsel gaat de grens over. Dus je zult naar aanleiding van deze crisis ook weer de discussie krijgen over de vraag, moet niet een veel grotere poot op Europese schaal het toezicht houden? En ik denk dat die discussie gaan we krijgen. Even terug naar het citaat
Van
Vollenhoven. Ja. Wil zijn pleidooi voor het samenbrengen van toezicht in één onafhankelijk toezichtorgaan houdt hij al veel langer. En ik denk dat hij daarin gelijk heeft.
Ja, maar het gebeurt niet. En hij pleit eigenlijk ook dat dit bij de formatie, waar we overigens straks nog over in ander verband komen te spreken, een onderwerp zou moeten zijn.
En ik kan me niet voorstellen dat nu dag in dag uit de eieren de voorpagina's en de pagina 3 en 5, dat ze het daar niet over zullen hebben.
Ja, maar even zo goed, als we dan even kijken naar de verantwoordelijkheid, naar de politiek. Ik had het al even over de kop in de Telegraaf, die dan Kamer zonder haast, een spoeddebat. Is het niet raar dat daar gewoon niet een spoeddebat over wordt gehouden, dat dat nog een discussieonderwerp is? Meneer Brenningmeijs, het gaat gewoon over ons eten, ons dagelijks eten.
Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant kun je ook vaststellen dat we in een samenleving zitten waarin onderwerpen heel makkelijk enorm hypen.
Vindt u dit een hype?
Nou, laat ik het zo zeggen. Aan de ene kant zit er een serieuze kern in. Er zit een belangrijke vraag in. Maar aan de andere kant, als je langer op een lange termijn terugkijkt, kun je constateren dat deze hele affaire een hype-karakter krijgt. Omdat iedereen erop duikt en er een enorme rumoer omheen gevormd wordt. Waarbij misschien ook de allerbelangrijkste vragen niet eens aan de orde komen.
Want die is?
Nou, wat je ziet is dat heel makkelijk in zo'n hype een schuldige wordt aangewezen.
Ja, daar was ik een beetje naar op zoek in alle eenvoud.
Ja, en dat willen we
graag.
En dan kijk
ik naar wie denkt u dat ik dan kijk? Ja. Vraag het maar.
Nee, maar het interessante is...
Naar wie kijk ik dan, denkt u?
Nee, ik zou het niet weten. Ik ben neutraal.
Naar de politiek. Naar een minister van Volksgezondheid. Naar een staatssecretaris van Economische Zaken, Van Dam.
Ik denk dat we op moeten passen om de overheid steeds te verantwoordelijk te houden voor alles wat er in de samenleving gebeurt.
Ja, die kippen kun je de schuld geven, maar ja.
Nee, de kippen niet. Maar waar we mee zitten in onze samenleving is in feite dat we in een hele complexe werkelijkheid leven. Ja. En dat we iedere keer proberen die werkelijkheid te reduceren tot iets. En een van de manieren om te reduceren tot is dat er iemand verantwoordelijk is. Je ziet bij hele belangrijke onderzoeksrapporten later, als men in alle rust nagaat, wat is er nou eigenlijk misgegaan, dat er veel verantwoordelijken zijn.
Is er nu iemand in alle simpelheid nogmaals gevraagd verantwoordelijk? Of kun je die vraag dus niet stellen als ik u zo hoor?
Nou ja, ik denk dat zo'n onderneming die dit soort stoffen gebruikt, ja, ik denk dat je daar toch wel een heel kritische blik naar kunt werpen. Ja. Dus daar begint het toch wel mee dat er mensen dit soort verschrikkelijke dingen doen. Ja.
Mevrouw Jongerius, vindt u het dan? Want het heeft met voedselveiligheid te maken. Het heeft daarmee ook met het vertrouwen van de burger daarmee te maken. En ook met het vertrouwen van de burger in de controlerende partijen. Nou, we hebben het al even over die inspectie gehad. Mm-hmm. Waar Van Vollenhoven ook een vraagteken bij zet qua onafhankelijkheid en het beetje belang laten doorslaan misschien naar de sector. En we kijken ook natuurlijk naar de verantwoordelijkheid voor de politiek. Is dat niet gewoon terecht?
Ik denk dat je in eerste instantie moet je natuurlijk kijken naar die handige jongens van Chick Friends die dachten, we hebben nu een goedkopere methode waarmee die bloedluis een hele tijd wegblijft. Ja. En dat iedereen dat aangenomen heeft, is een beetje, laten we zeggen, verdacht.
Verdacht.
Als simpele burger heb ik ook de vraag waarom niet al veel eerder gewoon inspecteurs van de NVWA die eieren van de plank gehaald hebben en getest hebben, zit daar fibronil in of niet?
Ja, te laks.
Er wordt een heel betoog gehouden waarom dat allemaal niet zou kunnen. Maar ik denk dat...
Het is niet gebeurd en het is gewoon fout.
Dat zou bij die evaluatie, moet dat echt boven water komen. Ja. Want het voelt bij mij echt heel gek dat je wel al een maanden weet dat er iets is met een bedrijf wat fibronil gebruikt wat niet mag. Maar je vervolgens niet even naar de winkel gaat en daar een doosje eieren van de plank haalt.
En we zitten natuurlijk toch, misschien dat u daar indirect ook op doelt, meneer Brenningmeijer, in een soort afrekencultuur. Hè. Dus altijd ook de politiek heeft het gedaan. Maar toch in deze, vindt u dat de politiek het kabinet iets te verwijten valt? Want die waren wel op de hoogte van iets. Namelijk dat er vorig jaar al gif geconstateerd was. Maar hebben verder niemand daarover geïnformeerd. En zeker ons niet, het publiek.
Nou, ik hoorde Edith Schippers van de week uitleggen. Het zijn eigenlijk twee dingen die je na elkaar zou moeten doen. Je moet nu de crisis bestrijden. En dat is volgens mij heel hard nodig. Ook naar allerlei goedwillende agrariërs. Maar daarna moet inderdaad deze vraag... Hè, is er op tijd door iedereen de dingen gedaan om deze crisis te voorkomen... Op tafel moet komen. En mijn simpele vraag... Zo zullen een hele hoop mensen hele simpele vragen hebben... en die moeten gewoon beantwoord worden.
Ja, nou ja, de politieke kant daarvan, daar zullen we de komende
die
weken...
Die komt absoluut nog aan door.
Ja, die komt absoluut nog aan door. En misschien wel met een parlementair onderzoek, hè? Dat is toch
wie
al...
weet.
Ja. Zou
wie
je daarvoor zijn?
Daar gaan wij gelukkig in Europa weer niet echt over.
Nee, maar ik kan er wel een mening over hebben. Nou ja, hè, toch?
Ja, ik kan. Het lijkt mij die vraag over toezicht, hè, zoals meneer Van Vollenhoven aanraakte. Die vraag, hoe regelen wij in Nederland het toezicht... Lijkt mij aan de hand van deze casus... Inderdaad, een mooi onderzoek voor de Tweede Kamer.
Ja, oké. Ik wou het eigenlijk hierbij laten, want we praten veel vrij lang daar al over. Maar toch één dingetje. Ik ving op, meneer Brenninkmeijer, dat u het een heel fijn bericht vindt... dat er gepleit wordt door een baas bij de NPO, de heer Reumer van de NTR... dat de ster moet verdwijnen bij de publieke omroep. Dat wil ik u toch even laten...
Ja, dat is een mooi dwarsbericht. Hè. Dat verwacht je niet. Er komt zo poem tevoorschijn. Maar ik volg met heel veel belangstelling wat er in de media gebeurt. En ik denk dat de commerciële druk erg groot is. En dat daarmee, wat ik daarnet noemde, ook die hyperigheid... Die wordt aangedreven door commerciële belangen. En het kan geen kwaad wanneer er eens een belangrijk nieuwskanaal is... wat helemaal niet afhankelijk is van die hyperigheid. En commerciële invloeden en gewoon terug kan keren naar de kern van de zaak. Goede journalistiek, onderzoeksjournalistiek. Hè, want dat zou in zo'n zaak als deze ook ongelooflijk kunnen helpen wanneer daarnaar gekeken wordt.
Ja. Nou, uw punt is gemaakt en ik doe hier vooral natuurlijk op een interview in de Telegraaf met de baas van de NTR die daarvoor pleit. Alleen de vraag is even... Wanneer dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. En ik geloof niet dat het bij de formatie een breekpunt is. Maar goed, ik wou het even bij laten hier.
Kamerbreed, de formatie. Adviezen voor een nieuw kabinet.
Ja, het is al bijna 13:30 eigenlijk. Aan tafel heeft ze al gehoord, Alex Brenninkmeijer. Lid van de Europese Rekenkamer. Zit door de week in Luxemburg. En hij is trouwens ook nog hoogleraar institutionele aspecten... van de rechtsstaat aan de universiteit in Utrecht. En Agnes Jongerius, oud vakbondsvoorzitter... moet er ook even zeggen, van de FNV. En Europarlementariër nu voor de Partij van de Arbeid in Brussel.
Ik heb nooit het gevoel gehad dat financiën bij deze combinatie het grootste probleem zou zijn.
Daar kun je compromis over sluiten, over geld. En over principes niet.
Vrijzinnigheid, op liberale waarden, op klimaat, energie, op asiel. En daar is nog een hoop te doen.
Ja, een hoop te doen. Dat weten we allemaal niet precies. Dat is altijd maar een beetje gissen. Misschien dat u nog wat adviezen heeft beide voor de formatietafel. Maar meneer Brenninkmeijer, u volgt die formatie op de voet en u geniet ervan.
Oh, zeker, ik geniet ervan. Ik vind het altijd boeiende processen.
Is het van deze tijd?
Nee, het is absoluut niet van deze tijd.
Waarom niet?
Zeker het resultaat wat we straks krijgen... dat zeg maar 50% plus 1... Van de zetels in de Kamer een gedetailleerd politiek akkoord sluiten... wat vervolgens bindend is voor de partijen die dat onderschrijven... waarbij dus de oppositie in een moeilijke positie komt te zitten... en ook de betrokken Kamerleden eigenlijk gebonden zijn. En zoals we bij Rutte 2 ook gezien hebben... dat Kamerleden te zeer gebonden waren aan het politiek akkoord. In deze tijd zou het veel meer... open moeten zijn en flexibel. Dat zag je naar Rutte 2 ook. Dat er allerlei dossiers waren afgesproken in de formatie. Die moesten allemaal weer open. En er kwam een heel ander proces op gang na de formatie. Dus eigenlijk gebeurt het belangrijkste na de kabinetsformatie... in deze tijd in plaats van tijdens de kabinetsformatie.
Ja, maar dit is wel ons bestel. Zo hebben we het afgesproken. Er is een kabinet wat rust op de steun bij meerderheid van de Kamer. Nou, dat is dan maar één zetel. En we hebben een regeerakkoord waar we heel lang over doen... en volgens in de la leggen en iedereen vergeet. Maar goed, zo is het nou eenmaal. En de oppositie doet een beetje oppositie en heeft niet de meerderheid.
Ja, nou ja, het is een beetje vergelijkbaar met het effect van een jaren 70 keuken... waarvan je bij het eerste blik al direct zegt... Het bruin en het oranje en het olijfgroen staat je een beetje tegen. En het is ook allemaal niet meer zo fris.
Ja, dat
geldt voor ons bestel. Er zitten allemaal keuzes in. Namelijk, hebben we echt een gedetailleerd regeerakkoord nodig? Helemaal niet.
Ja, u zegt om weer in de reden te vallen eigenlijk dat dit hele bestel, zoals we dat nu doen en waar we naar staan te kijken, wij dan als journalisten van achter dat hek, dat heeft de houdbaarheidsdatum wel over.
Ja, dat denk ik wel. En het belangrijkste signaal komt van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Die hebben vorig jaar een rapport uitgebracht met als kernboodschap meer democratie, minder politiek. Heel veel burgers voelen zich niet meer aangesloten bij het echte politieke proces. En tegelijkertijd zie je dat de journalistiek heel heftig geïnteresseerd is in alle vierkante millimeter bewegingen in de politiek. Terwijl burgers afhaken en die zeggen, ja, het gaat ons toch om de belangrijke maatschappelijke vragen waar we nu voor staan. Voedselveiligheid, arbeid, de verhouding kapitaal, arbeid, dat zijn de kernvragen. En daar moet je burgers maar eens op zien aan te spreken en ook burgers te betrekken bij wat je op die terreinen beslist.
Ja, Agnes Jongerius, heeft u ook zo'n absoluut oordeel over die formatie en vooral doel ik op de houdbaarheidsdatum van de wijze waarop dat nu gaat, namelijk overschreden?
Oh jee. Ik heb wel medelijden met jullie. Met de journalisten. Met de journalisten die daar dag in dag uit bij dat hek moeten staan. En eerlijk gezegd, ik volg het ook op de voet.
Laat ik het wat sturend vragen. Ja. Er is meer dan 100 dagen vergaderd.
Ja. 150 inmiddels.
Ja, maar wij weten niks. Nee. Past dat nog wel?
Nee, dat vind ik niet passen. Nee. En ik snap heel goed dat een onderhandelaar zegt, wil je onderhandelingen tot een goed einde kunnen brengen, hoort daar ook bij dat je in een zekere
secrecy
af en toe een beetje de ander in je kaarten kan laten kijken, zonder dat meteen de hele publieke tribune mee gaat kwartetten.
Ja, maar dit is te veel van niks.
Maar dit is te veel van niks, zeker.
Ja. Ja. Nou, hoe moet het anders dan?
Nou ja, ik zou denken, volgens mij had het tempo best iets hoger gekund dan dat het is gegaan. Ik gun ook
iedereen wilde er een hele hoop partijen, al die partijen, maar er zijn 13 fracties in de Tweede Kamer.
Zeker.
Die moeten steeds gevraagd, wil je meedoen? Graag. En sommigen zelfs gevraagd, hè? Uw club bijvoorbeeld. Die zeggen, nou, we hebben er geen zin in.
Ja. Dan hoef je dat nog niet toch een tweede, een derde en een vierde keer te vragen, zou ik denken. Maar dat.
Ja, oké. Okay.
Ik zou denken, ik zou het op zich ook aantrekkelijker vinden voor het proces in het vervolg. Juist omdat inderdaad de houdbaarheidsdatum van een regeerakkoord is eigenlijk op dag 2 na het sluiten alweer een beetje vergaan. Als er wat meer ruimte en flexibiliteit in zat. Maar juist het feit dat het kabinet op zo'n kleine meerderheid stoelt, maakt dat ik veronderstel dat er nu ook weer een vrij dik regeerakkoord komt.
Moet stel. Je moet na zoveel dagen wel met iets komen.
Ja, ja, ze moeten nu wel wat komen. Ja. Ik denk dat
met twee velletjes komt, dan denkt iedereen.
Nee, maar Gerrit Salm maakt mij niet wijs. Gerrit Salm heeft dat hele regeerakkoord al lang geschreven. Die was blij dat iedereen even op vakantie was. Kon hij lekker doorwerken.
Ja, want u kent hem natuurlijk.
Ik ken hem. En Gerrit Salm houdt wel van het oplossen van een mooie puzzel. Dus hij heeft ongetwijfeld het werk nu.
Het ei van Salm.
Dat
is bijna gelegd.
Ja.
Het ei van Salm is bijna gelegd. Ja, wij worden eigenlijk een beetje voor de gek gehouden. Ja, het duurt heel lang, we zijn er nog niet uit. Het is eigenlijk al af.
Nou ja, niet iedereen zet natuurlijk zomaar aan zijn handtekening onder wat Gerrit Salm op tafel heeft gelegd. Maar dat de toon nu gisteren weer zoveel optimistischer wat heeft volgens mij te maken met het feit dat mensen vrij tevreden waren over hetgeen Gerrit Salm, precies, in de vakantieperiode op papier heeft gezet. Ja,
concept regeerakkoord ligt er waarschijnlijk.
Ja, en dan zou het toch mooi zijn dat we allemaal een beetje mee kunnen lezen.
Ja,
toch?
Precies. Ja. Wat zou uw advies zijn, meneer Brenninkmeijer, aan de Tweede Kamer eigenlijk? Want het primaat van hoe die formatie loopt, Daar merken we eigenlijk niks van natuurlijk. Maar ligt strikt genomen wel bij de Tweede Kamer.
Nou, dan moeten we even nog iets verder teruggaan. Namelijk, er is een parlementaire herbezinning geweest een tijd geleden.
Zeker.
En dat rapport heeft eigenlijk tot heel weinig geleid. In die zin dat we heel kritisch moeten kijken naar hoe functioneert nou eigenlijk het democratisch proces in de Tweede Kamer. Wat is de kritische rol van de Tweede Kamer? De afstandelijke rol van de Tweede Kamer ten opzichte van de regering en wat er in het kabinet gebeurt. Die is ook veel te beperkt. Hè. Er is een fusie tussen een Kamermeerderheid en het kabinet. En dat leidt ertoe dat het democratisch proces waar onder druk staat. Dat betekent dat we heel kritisch moeten zijn. En dan beginnen we bij de rol van politieke partijen. Mm. Ik heb vorig jaar een essay geschreven waarin ik heb aangegeven dat in feite de grondslag van politieke partijen compleet geërodeerd is. Geen leden meer, een wisselende aanhang, grote moeite om identiteit op te bouwen. Mm. En we zien nu de prijs die we daarvoor betalen, namelijk tijdens de kabinetsformatie probeert men die identiteit op te houden. En dat is een heel krampachtig gebeuren, want dan krijg je principiële kwesties en dan moet het regeerakkoord gepresenteerd worden met 4 partijen die echt hun eigen identiteit kunnen uitventen.
Flauwekul.
Ja, dat is gewoon grote onzin.
Ja, maar goed, nou ja, heel concreet, er zijn nu 4 partijen. Het moet over een meerderheid gaan. Ja, een minderheid kan dan misschien ook. Of gewoon een kabinet, stel ministers die iets opschrijft, dit gaan we doen, en de Kamer gewoon de Kamer laat zijn, namelijk controleren en naar huis sturen als het niet deugt.
Inderdaad, een afstandelijke rol van de Tweede Kamer zou geweldig helpen. Ook echt een dualistisch stelsel. Dat zou een enorme bijdrage leveren aan het democratisch gebeuren. Dat zou burgers ook meer overtuigen. Hè, dat Kamerleden bijvoorbeeld buitengewoon kritisch zijn over toezicht, onder andere op eieren. Maar dan ook zonder dat ze die eigen verantwoordelijkheid voelen, omdat ze toch weer verbonden zijn met een minister die ze uit de wind moeten houden. Hè, want dat is toch het kenmerk van de huidige politieke tijd, dat bewindspersonen uit de wind moeten worden gehouden. Dat daardoor dat hele controlerende proces ook steeds gehavend en beschadigd wordt. Maar een belangrijke vraag is natuurlijk, redden we het wel met zoveel verschillende politieke partijen en met zo'n enorme versplintering van het politieke landschap? Ja. Daar word je als kiezer ook horend dol van.
Ja, maar wat zou uw concrete advies dan aan Zalm zijn? Nu nog hiermee doorgaan? Of,
Nou, het is wat Cenk Willink heeft gezegd bij de afronding van zijn werkzaamheid.
Dus de vorige informateur,
ja. Dat de kern van het werk is niet wat de partijen die aan tafel zitten vinden, maar de kern van het werk is wat de andere partijen ervan vinden. We moeten op allerlei terreinen, hypotheken, de arbeidsmarkt, pensioenen, ga zo maar door, belangrijke beslissingen nemen. Dat zijn beslissingen. Die moet je echt nemen met vette meerderheden en niet met 50% plus 1. Nee. Dus als het een minderheidskabinet zou zijn, helemaal geen probleem. Als we niet op alle punten eruit komen, helemaal geen probleem. Begin maar het echte politieke handwerk nadat het nieuwe kabinet er is. Hm.
Wat zou u een regeerakkoord, als dat dan al geschreven zou moeten worden, maar ja, dat is nou eenmaal zo, voor titel moeten dragen, vindt u, in deze tijd? Is u daar gedacht over?
Nou, ik denk dat, ja, het is uit mijn mond wat verdacht, maar gewoon de burger centraal.
De burger centraal.
En nou ja, waarom want dat verdacht? Is iets, ja, ik vind dat een essentieel thema, omdat je toch iedere keer weer ziet dat onderwerpen buitengewoon technisch worden en dat burgers zich er dan niet meer in herkennen. Die haken af. Terwijl heel vaak, als het bijvoorbeeld gaat om de zorg, dan kun je toch heel makkelijk formuleren waar het om gaat. Ja. Als het gaat om arbeid en zekerheid en de sociale kant van de arbeid, ja, daar kun je ook wel heel lang over filosoferen. Maar het is voor mensen toch heel herkenbaar dat de positie van mensen die werken steeds zwakker worden. Ja. En dat de positie in de arbeidsmarkt zwakker wordt. Dan moet je toch belangrijke beslissingen over.
Ja. Over die arbeidsmarkt wil ik het zo hebben. Maar nog even één concreet politiek puntje aan u gevraagd, mevrouw Jongerius, als stopper van de Partij van de Arbeid, maar dan weliswaar in Brussel zittend, maar wel van de Partij van de Arbeid. Lodewijk Asscher, de partijleider en nu nog vicepremier in het demissionaire kabinet, heeft gezegd, die lerarensalarissen die moeten omhoog. En als het niet gebeurt, dan zet ik mijn handtekening niet onder de demissionaire begroting voor het komend jaar. Nou ja, los van de details daarover, er zit gewoon een kabinetscrisisdreiging, demissionair of niet, hangt eronder. Wat vindt u? Als de Partij van de Arbeid niet haar zin krijgt, dan gewoon kappen ermee?
Dat lijkt mij eigenlijk wel. Gewoon kappen ermee.
Dus wat zegt u dan? Wat is dan de tekst die wij straks in het persbericht kunnen opnemen?
Ik las gisteren in de Telegraaf de quotes van Halbe Zijlstra.
Ja.
Van de soort, eigenlijk hadden we ook nog wel in willen stemmen met die verhoging van de lerarensalarissen. Maar hij had er niet publiekelijk om moeten vragen.
Ja.
Nou, dat is een vorm van politiek waarvan ik denk, als het op die manier moet, graag of helemaal niet. Dus ik zou denken, als iedereen nou met ons van mening is dat die leraren echt wel wat extra mogen krijgen, laten we dat dan gewoon doen.
Ja, en als het niet gebeurt en de VVD zegt, dan gaan we nou niet beslissen, dan...
Dan krijgen we Rutte 3 en dan mag men verder werken aan Rutte 4.
Ja, en Rutte 3 is een Rutte 3...
Met alleen VVD-ministers.
Met alleen VVD-ministers. Nou, we zullen zien hoe het afloopt.
Ja.
Dit is Kamerbreed met Kees Boonman.
Ja, Alex Brenninkmeijer en Agnes Jongerius. Daar zijn we mee in gesprek. En we hebben het over de kabinetsformatie. En we hebben over de val van het demissionaire kabinet. Kunnen we afvinken. Dat gaat gebeuren. De Partij van de Arbeid stapt eruit, zegt mevrouw Jongerius.
Halbe Zijlstra kan ook gewoon in de verhoging van die lerarensalaris.
Ja, nee, opnemen. Maar goed. Kan ook. Ja, als de VVD bijdraait, dan gebeurt er niks.
Precies.
Ja, maar bijdraaien is natuurlijk in deze fase een beetje lastig. Nou ja, goed, we zien wel hoe dat afloopt. Dan toch één punt even wat bij die formatie natuurlijk gewoon een belangrijk onderwerp is. En wat u, meneer Brenninkmeijer, ook al gezegd heeft, dat de arbeidsmarkt heel belangrijk is. Een belangrijk onderwerp. Arbeid. En deze week schuiven ook komende week werkgevers en werknemers weer aan om daarover te praten. Nou, laat maar even luisteren.
De eerste boodschap is dat ik tegen mijn leden kan zeggen, de werkgevers, jullie kunnen nu weer, zonder hele rare risico's, jullie kunnen weer mensen gewoon een contract voor onbepaalde tijd aanbieden.
Wij zijn met elkaar in gesprek over de loondoorbetaling bij ziekte.
Ingrijpen in die wet loondoorbetaling bij ziekte.
Dus de zieke medewerker mag daar niet de dupe van worden.
En we moeten ingrijpen in die WWZ.
De wet werkenzekerheid. En waar wij vooral als FNV ook op inzetten, is een echte baan. Daar waar wij mensen een vast contract kunnen geven, is dat de grootste loonsverhoging die mensen kunnen krijgen.
Ja, nou ja, dit was een compilatie van de werkgevers en werknemers over al die onderwerpen, vaste contracten, ontslagrecht, noem maar op. En gek genoeg, ik heb het nog even opgezocht. Mevrouw Jongerius, zo lang is het ook allemaal weer niet geleden. 2013 zat u nog aan tafel met het kabinet, hè?
Oh. Nee, dat was mijn opvolger Ton Heerts.
Maar u heeft wel de aanloop naar dat sociaal overleg wel een ietsje meegemaakt.
Ja, nou ja, ik ben in 2012 gestopt bij de, bij de FNV. Dus die onderhandelingen met dat kabinet heeft mijn opvolger Ton Heerts gedaan. Maar ja, ik weet wel ongeveer wat er nu daar buiten en aan de tafels gebeurt op dit moment.
Wat is het belangrijkste onderwerp naar uw idee? U kent ook de vakbeweging en de positie van werknemers heel goed. Wat nu geregeld zou moeten worden en wat de afgelopen jaren niet goed gegaan is?
Nou ja, ik denk dat wat Han Busker, de huidige voorzitter van de FNV, net noemde. Meer mensen, een vaste baan, dat is de beste loonsverhoging die we kunnen afspreken. Dat inderdaad een van de hoofdpuzzels wordt. Hoe kun je ervoor zorgen dat mensen meer zekerheid krijgen bij het werk wat ze op dit moment doen? Je ziet dat inderdaad de werkloosheid op dit moment wel terugloopt. En dat is heel mooi. Maar je ziet ook dat vooral het aantal flexbanen groeit. Dus de groei in de werkgelegenheid zit vooral in die flexibele schil. Wat misschien voor werkgevers prettig is, omdat je dan niet aan die vaste kosten vastzit. Maar wat voor mensen ook betekent dat ze eigenlijk geen zekerheid hebben over hoeveel huur kan ik uitgeven? Kan ik een huis kopen? Hoe moet dat met de opleiding van mijn kinderen? Dus die zekerheid van werk is een van de hoofdonderwerpen die er ligt. Die zit eigenlijk ook wel verknoopt met het dossier van de groei van het aantal ZZP'ers in Nederland. Ja. Op de arbeidsmarkt Beroepsbevolking van 7 miljoen mensen. 1 miljoen mensen werkt als zelfstandige.
Ja, die onverzekerd rondlopen. Geen bedrijfspensioen kunnen sparen.
En voor een deel van de mensen is dat totaal geen probleem. Omdat die in het segment zitten waar ze uurtarieven van 100 euro of meer kunnen vragen. En die hebben dus ook wel de ruimte om zich als zelfstandige te kunnen opstellen.
Maar de meesten zijn het uit nood.
Maar de meesten zijn eigenlijk wel afhankelijk van een beetje een fatsoenlijk vangnet. Ja,
dus daar moet echt iets over geregeld worden.
Daar zou echt iets over geregeld moeten worden.
Ja, dat betekent de collectieve arbeids- en geschiktheidsverzekering, dat soort onderwerpen, staan ook bij die formatie, geloof ik, op de agenda.
Die staan wel op de agenda, maar de politiek heeft het al wel een tijdje vrij moeilijk met dit onderwerp. Ja. Want bijvoorbeeld over de ZZP'ers, daar is al een interdepartementaal rapport, een IBO-studie waarin alle mogelijke scenario's verkend worden.
Nou, hoe dan ook een studie waar niks mee gedaan wordt.
En waar niet alleen de VVD en de PvdA verschillend over dachten, maar ook in het viertal wat nu aan tafel zit, hele verschillende oplossingsrichtingen gekozen worden.
Ja, meneer Brennick, u had daar een hele specifieke opvatting over. Over, ja, misschien wel, moet ik het verbreden, het begrip arbeid, zo in deze een veranderende tijd. Waarom is dat naar uw idee zo'n belangrijk onderwerp?
Om twee redenen. In de eerste plaats zie je dat we eigenlijk de gevolgen van de enorme welvaart waar we in zitten, arbeid hoe dan ook onder druk komt te staan. Dat we zeggen dat het aantal arbeidsplaatsen als geheel anders is dan 10, 20, 30 jaar geleden. Dus dat is een tendens. En de tweede is natuurlijk ook de globalisering. Waar we niet omheen kunnen, ook in Europa, de effecten van de arbeidsmarkt. En dat zet een enorme druk op de factor arbeid. En daar moet echt innovatief over nagedacht worden.
Ja, dus doe eens in het korte bestek wat wij hebben, een filosofische gooi naar dat begrip arbeid. Hoe moeten we daar anders over gaan denken?
Nou,
namelijk niet werken bijvoorbeeld en toch geld krijgen.
Ja, nou ja, daarnet zei mevrouw Jongerius terecht de zekerheid van werk. En het woord zekerheid is natuurlijk een kernwoord in onze samenleving.
Zekerheid van werk, om u in de reden te vallen, maar het gaat natuurlijk ook zekerheid om geld hebben.
Ja, precies. En dat is de overstap die ik zou willen maken. Zekerheid van werk, kun je het koppelen aan werk, maar dat lukt misschien niet op de langere termijn. En dan is de vraag waar je die zekerheid wel aan kunt koppelen. En dan moet je wel degelijk kijken naar gewoon hoe kijken we aan tegen inkomen in onze samenleving. En dat zeg ik zonder enige politieke achtergrond. Maar gewoon hoe moet je aankijken tegen inkomen en inkomen.
Een basisinkomen is een optie.
Ja, en dat sowieso is dan voor vele politieke partijen misschien een vloek. Maar tegelijkertijd moet je toch terugkeren naar dat woord zekerheid van mensen in de samenleving. En als ik het zeg, je moet de burgers centraal stellen. Ja, je moet toch ervan uitgaan dat het voor de meeste burgers van belang is dat ze een bepaalde zekerheid in de samenleving hebben. Je hebt gezien hoe dat in de Verenigde Staten enorm is gaan kruien. In Frankrijk zie je het probleem. Wat gebeurt er met veroudering in Duitsland? En ga zo maar door. Dat zijn hele essentiële vragen.
Zou je moeten denken, mevrouw Jongerius, aan geen werk toch geld?
Of misschien toch weer gewoon de prijs van arbeid verhogen.
Is het loon omhoog. En hoe is het ook alweer, het spandoek? De loon omhoog?
Loon omhoog en
de winst omlaag.
Nou ja, maar dat
moet ergens vandaan komen.
Moet ergens vandaan komen.
Moet u toch kennen als een vakbondsvrouw.
Er is ook wel ruimte hoor bij bedrijven. Er staat een groot interview in het Financieel Dagblad met de huidige voorzitter van de Duitse vakbond.
Ja, en wat zei die?
Die wijst op het feit dat in Duitsland 22% van de werknemers minder dan 10 euro per uur verdienen.
En de bezuinigingsgekte van Merkel.
En de bezuinigingsgekte van Merkel in Schäuble, die ertoe geleid heeft dat dit inderdaad mogelijk is geworden. En dus ik zou denken, een betere prijs, een betere waardering voor arbeid.
Ja, of geld halen daar waar het zit. Hè? En daar is de vakbeweging voor opgericht.
Zeker.
En ja, waarom gebeurt dat niet?
En je ziet in heel veel Europese landen dat het aandeel van het nationaal inkomen wat naar loon gaat afneemt. En wat naar de winsten van bedrijven gaat toeneemt. Dus daar kan inderdaad een zekere herverdeling plaatsvinden. En waarom gebeurt het niet? Nou, die flexibilisering van de arbeid, die maakt dat veel mensen denken, ik sta er ook in mijn eentje voor. Hè? Eendracht maakt macht. Ja. Is heel wat makkelijker als je met een grote groep collega's allemaal tegelijkertijd je boterhammen opeet in de kantine. Maar als jij als zelfstandige of in een heel klein midden- en kleinbedrijf aan het werk bent, is het veel minder makkelijk om te zeggen, wij eisen eis, wij eisen loonsverhoging.
Ja. Klinkt u dat te links in uw oren, meneer Brenninkmeijer? Geld halen daar waar het zit en die ongelijkheid bestrijden? Winsten omlaag, lonen omhoog. Ik durf bijna niet te zeggen op de radio. Maar het is een gedachte, hè? Het is niet dat ik dat vind. Hè? Dat vind ik eigenlijk wel.
Dat wou ik zeggen.
Nou ja, ik denk dat we dit soort vragen ook moeten durven te zien zonder direct een politieke inkleuring. Precies. Die politieke inkleuring is op zich best ook waardevol.
Dat is eigenlijk onzin.
Maar moet
het is
eigenlijk
gewoon
een stap terugzetten. En als we nou naar de huidige tijd kijken, dan zie je bijvoorbeeld discussie over onderwijs, dat het zo essentieel is voor onze toekomstige samenleving dat onderwijs sterk is, dat de mensen in het onderwijs dus ook met plezier werken, in de zorg, dat je ook kunt zeggen, de zorg is uitzonderlijk belangrijk voor onze samenleving, dat mensen met plezier werken in de zorg en zich voldoende gewaardeerd voor. Maar zo kan ik doorgaan. Het kan gaan over politie, het kan gaan over allerlei mensen die hele belangrijke rollen vervullen in onze samenleving. En wat ik uit maatschappelijk oogpunt zo triest vind, is dat aan de ene kant we heel veel aandacht besteden aan een voetbaltransfer van 220 miljoen op jaarbasis.
Ja, nee maar, van
En ook discussiëren over de topinkomens in de financiële sector. En dat we zo'n spijt ervan hebben dat we die aftopping gedaan hebben. Maar dat we tegelijkertijd hele grote groepen mensen in onze samenleving, die een buitengewoon belangrijke maatschappelijke rol vervullen, Dat we daar, en dan kom je ook uit bij zo'n percentage als in Duitsland van 22% zit onder de 10 euro. Ja, dat zijn ook mensen die ongelooflijk belangrijk werk doen. Maatschappelijk heel belangrijk.
Dus los van die jaloeziegedachte van jullie hebben te veel, om gewoon eens te kijken naar mensen die onvoldoende gewoon voor gewoon werk krijgen.
Ja. En hoe ziet dat over 5 jaar uit, over 10 jaar met al die ontwikkelingen, globalisering, maar ook de vergrijzing in de samenleving en de automatisering die opkomt.
En dus moet je inderdaad ook zorgen dat, en is dat herverdeling of is dat gewoon rechtvaardigheid, dat bedrijven niet de geglobaliseerde economie aangrijpen om nergens meer belasting te betalen. Maar als je het werk van onderwijzers, het werk van verplegers, van politieagenten, van de mensen bij Defensie belangrijk vindt, moet je ook zorgen dat er gewoon geld binnenkomt. Ja. En dus moet er belasting betaald worden.
Ja, die dan suggereert u bijna omhoog zouden moeten. Want anders kan het niet natuurlijk.
Of wie, gewoon betalen. Ja. Bedrijven die geen belasting ontwijken, maar belasting betalen, dat zou wel
alleen
helpen.
Alleen dat al. Ja.
Dat zou wel helpen.
Ja. Op wie heeft u uw hoop eigenlijk gevestigd bij deze formatiebesprekingen? Kan ik die vraag zo stellen? Aan u, mevrouw Jongerius?
Op Carola Schouten.
Carola Schouten. En u, meneer Brenninkmeijer?
Daar ben ik volstrekt neutraal in. Nee.
Ik wil nog één onderwerp.
Carola Schouten heeft echt de mooiste tassen en de mooiste jurkje.
De mooiste tassen, ja. Oké, nou, dat het maar even gezegd is. Dat ze het weet, ze zal zeker luisteren en nu blij zijn. En ik heb ook de Brexit nog even aangekondigd. Dat is natuurlijk wel een belangrijk onderwerp. Want dat tastte Europa aan. En het is het Europa waar u beide werkzaam bent. In Luxemburg en Brussel. In Straatsburg. Meneer Brenninkmeijer, zitten ook Britten bij de rekenkamer, hè? Die moet allemaal weg.
Jazeker. Ja, de werken Britten bij de rekenkamer. Er is grote onrust. En je ziet ook dat mensen die daar ook waardevol werk verrichten, kijken van, ja, moet ik dan niet nu Luxemburger worden? Hè? Omdat er een enorm gedoe is, ook van mensen, en ik ken er meer, ook buiten Luxemburg, die belangrijk werk doen in Nederland of andere Europese landen. En die zeggen, ja, wat is onze toekomst? En daar is alleen maar onzekerheid.
Ja, dat wordt natuurlijk ook een grote rekenerij, hè? Want de Britten moeten iets betalen, dus u krijgt daar ook mee te doen. Hoe noemt u deze politieke toestand qua Brexit? Heeft u daar een woord voor?
Ja, chaos. Het is gewoon chaos. Ja. Er is een stap gezet in de richting van iets wat gewoon niet meer te berekenen is, niet meer in goede banen te leiden. Het duidelijkste bewijs daarvan is dat je ziet dat de Britse regering ook gewoon niet weet wat ze moeten doen. Ja.
Is dat terugdraaien, wat je toch hier en daar hoort fluisteren op een of andere manier een reële gedachte?
Nou, reëel, in die zin, ik denk dat het een noodzakelijke uitkomst is. Ik heb vorig jaar twee keer in Brussel en in Londen een toespraak gehouden over Brexit. En toen heb ik in het Engels dan gezegd, you can't unscrambled scrambled eggs. He, als je eenmaal
laat die al eieren
zo
met
erbij elkaar... die eieren blijven erbij.
Met of zonder
de fibroneel. Nee, zeg het even uit, sorry.
Het waren hele zuivere eieren die ik gebruikte.
Ja, nee, zeg het nog een keer.
Maar... we zijn zo met elkaar verweven in Europa dat als je dat gaat losmaken, dan is dat ingewikkeld. Maar het maakt ook zoveel kapot. Ja. Er zijn allerlei domeinen. Ik noem maar één technisch onderwerp, bijvoorbeeld het nucleaire. Met afval, maar ook met arbeids in de nucleaire industrie, zie je dat Europa en het Groot-Brittannië zo verweven zijn, dat kun je niet meer uit elkaar halen. Maar dat is maar één onderwerp. Als het gaat om onderzoek en innovatie, we zijn zo met elkaar verweven. En daar ontstaat alleen maar schade.
Ja, als ik u zo hoor, dan zegt u eigenlijk tegen de politieke bestuurders in Europa, probeer dit te voorkomen.
Ja, met zo min mogelijk gezichtsverlies zorgen ervoor dat hier een milde uitkomst staat.
Ja, want mevrouw Jongerius is ook vlak voor het reces bij ons, hè, in het Europees Parlement nog over gesproken. Hoe moet dat straks? Ook met het parlement, hè? Die Britten moeten eruit. Wanneer gaan die eruit? Die Britse eurocommissaris moet eruit. Al die ambtenaren moeten weg. Wat hoopt u wat die Brexit betreft?
Nou ja, ik hoop dat het inderdaad met zo min mogelijk schade voor de gewone Britse bevolking verstandige keuzes gemaakt worden. Het lijkt er niet op. Hè? Dus daar waar meneer Brenninkmeijer het woord chaos gebruikt, het is vooral chaos aan de Britse kant.
Ja.
De Europese onderhandelaars marcheren volgens mij vrij verstandig en eendrachtig door. Maar je mag toch echt hopen dat de schade beperkt wordt. Want anders ben ik bang dat heel veel mensen spijt krijgen van de stem die ze uitgebracht hebben.
En als u een advies aan die Brexit-onderhandelaars zou geven, wat zou u dan zeggen?
Nou, ik vind de aanpak wel verstandig. Probeer eerst de echtscheiding te regelen.
Zou u ook durven zeggen, doe het niet?
Ik zou dat best durven zeggen, ja.
Wat zegt u dan?
Omdat de schade te groot is. Omdat de schade groot is, denk na of dit de echtscheidingspapieren zijn die je aan de Britse bevolking wil voorleggen.
Ja, doe het niet dus, wat was het advies. Ja, Alex Brenninkmeijer, Agnes Jongerius, dank. Redactie Ida Albertsboer en Ivar Lingen. Twitterredactie Theodore Pronk. Techniek Hans Beentjes en Kim Kabbedijk. Straks Argos en daarna Radar. Volgende week zijn we er weer. Dag.
Afrotros.
NPO Radio 1.
Radar, jouw consumentenprogramma. Met deze week
het Radar vakantieloket. Voor al jouw vakantievragen en problemen. Bellen, sms'en en internetten op je mobiele telefoon in Europa kost nu evenveel als in Nederland. Maar is dat echt zo? En stel, je hebt een vliegreis geboekt en je vliegtijden worden gewijzigd, waardoor je vakantie ineens een stuk korter wordt. Mag dat zomaar?
Radar, jouw consumentenprogramma. Zometeen tussen 3 en 4 op NPO Radio 1.
Het nieuws van alle kanten.